Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we nu zingen uit Psalm 89, het negende vers. Gij hebt wel eer van hem, die gij geheiligd had gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb bij ene held voor Israël hulp beschoren. Hem uit het volk verhoogd, hem had ik uitverkoren. Ik heb David, mijn knecht, mijn gunsteling gevonden, en hem met heil gezalf aan mij en het rijk verbonden. Psalm 89, vers 9. Gemeente, wij willen Gods woord lezen uit de eerste zendbrief van de apostel Johannes, het tweede hoofdstuk, de versen 18 tot en met 27. 1 Johannes 2, de versen 18 tot en met 27. Maar vooraf lezen we van de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 12, van de schepping aller dingen en met name der engelen.
Wij geloven dat de Vader door zijn woord, dat is door zijn Zoon, de hemel, de aarde en alle schepselen uit niet heeft geschapen, wanneer het hem heeft goedgedacht aan een ieder schepsel zijn wezen, gestalte en gedaante en onderscheidene ambten gevende, om zijn schepper te dienen. Dat hij ze ook nu alle onderhoudt en regeert naar zijn eeuwige voorzienigheid en door zijn oneindige kracht om de mens te dienen, ten einde de mens zijn God dienen. Hij heeft ook de engelen goed geschapen om zijn zendboden te zijn en zijn uitverkorenen te dienen, van welke sommige van die uitnemendheid in welke hen God geschapen had, in het eeuwig verderf vervallen zijn, en de anderen door de genade van God in hun eerste staat volhard hebben en staande gebleven zijn. De duivelen en boze geesten zijn al zo verdorven dat zij vijanden van God en van alle goed zijn, naar al hun vermogen als moordenaars loerende op de kerk en op ieder lidmaat van die, om alles te verderven en te verwoesten door hun bedriegerijen. En zijn daarom door hun eigen boosheid veroordeeld tot de eeuwige verdoemenis, dagelijks verwachtende hun schrikkelijke pijnigingen. Zo verwerpen en verfoeien wij dan hierin de dwaling van de Sadduceeën, welke loochenen dat er geesten en engelen zijn. En ook de dwaling van de Manicheeën, die zeggen dat de duivelen hun oorsprong uit zichzelf hebben, zijnde uit hun eigen natuur kwaad, zonder dat zij verdorven zijn geworden. Dan lezen we nu 1 Johannes 2 van vers 18 tot en met 27. Kinderkens, het is de laatste uren. En gelijk gij gehoord hebt dat de antichrist komt, zo zijn ook nu vele antichristen geworden, waaruit wij kennen dat het de laatste uren is. Zij zijn uit ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet. Want indien zij uit ons geweest waren, zo zouden ze met ons gebleven zijn. Maar dit is geschied opdat ze zouden openbaar worden dat zij niet allen uit ons zijn. Doch gij hebt de zalving van de Heilige en gij weet alle dingen. Ik heb u niet geschreven omdat gij de waarheid niet weet, maar omdat gij die weet, en omdat geen leugen uit de waarheid is. Wie is de leugenaar dan die loochent dat Jezus is de Christus? Deze is de antichrist die de Vader en de Zoon loochent. Een ieder die de Zoon loochent heeft ook de Vader niet. Hetgeen gij lieden dan van de beginnen gehoord hebt, dat blijven in u. Indien in u blijft wat gij van de beginnen gehoord hebt, zo zult gij ook in de Zoon en in de Vader blijven. En dit is de belofte die hij ons beloofd heeft, namelijk het eeuwige leven. Dit heb ik u geschreven van degene die u verleiden. En de zalving die gij lieden van hem ontvangen hebt, blijft in u. En gij hebt niet van noden dat iemand u leren, maar gelijk dezelfde zalving u leert van alle dingen, zo is zij ook waarachtig en is geen leugen. En gelijk ze u geleerd heeft, zo zult ge in hem blijven.
Psalm 45, vers 1 en 4. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen. En o God, uw God, heeft mild u overgoten, terwijl er gecollecteerd wordt voor diaconie, kerk en kerkbouwfonds. Gemeente, de tekst vinden we in 1 Johannes 2, vers 20. 1 Johannes 2, vers 20. Doch gij hebt de zalving van de Heilige en gij weet alle dingen. Nou, over die zalving gaat het in zondag 12. En daarom willen we naar aanleiding van deze tekst zondag 12 overdenken. We lezen vraag 31 en 32 van de Heidelbergse Catechismus. Waarom is hij Christus, dat is een gezalfde genaamd? Omdat hij van God de Vader verordineerd is en met de Heilige Geest gezalfd. Tot onze hoogste profeet en leraar, die ons de verborgen raad en wil Gods van onze verlossing volkomenlijk geopenbaard heeft. En tot onze enige hoge priester, die ons met de enige offerande zijns lichaams verlost heeft, en voor ons met zijn voorbidding steeds tussentreedt bij de Vader, en tot onze eeuwige koning, die ons met zijn woord en geest regeert, en ons bij de verworven verlossing beschut en behoudt. En dan in vraag 32, maar waarom wordt gij een christen genaamd? Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en alzo zijner zalving deelachtig ben, opdat ik zijn naam belijde en mijzelf tot een levend dankoffer hem offeren en met een vrije en goede consciëntie in dit leven tegen de zonde en de duivel strijden en hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. Gij hebt de zalving van de Heilige. Dat zetten we boven zondag 12, naar aanleiding van 1 Johannes 2, vers 20. Gij hebt de zalving van de Heilige. In de eerste gedachte zien we de Heilige gezalfd. En dan bedoelen we Christus gezalfd. En in de tweede gedachte zien we de Heiligen gezalfd. En met de Heiligen bedoelen we de christenen. Dus gij hebt de zalving van de Heilige gezalfd, hoofdletter, en de Heiligen, kleine letter, gezalfd. We hebben de tekst genomen uit de eerste algemene zendbrief van de apostel Johannes. En dan is jongens en meisjes Johannes al oud geworden, een oude man geworden als hij deze brief schrijft. Zo aan het einde van de eerste eeuw, de tweede helft van de eerste eeuw na Christus. En de oude apostel Johannes, de zoon van Zebedeus, de broer van Jacobus. En hij wordt genoemd de discipel welke Jezus lief had. Hij schrijft vanuit Efeze. Want hij heeft vele jaren in die gemeente die hem zeer nauw aan het hart lag en die hem ook zeer lief was geworden, gewerkt. En dan schrijft hij aan de christenen, aan de gelovigen daar in Klein-Azië een zendbrief. We zouden het woordje rond er nog voor kunnen zetten. Dan heb je het woord rondzendbrief. Nou, dat kennen we wel. Als zendingswerkers weggaan, dan schrijven ze nogal eens een rondzendbrief. En die brief die mag iedereen, waar die dan ook komt, gelezen, door iedereen gelezen worden. Zo'n rondzendbrief, dat is een brief die is eigenlijk voor iedereen bestemd. En zo is dat van Johannes ook. Het is een brief die voor iedereen daar in die gemeente van Klein-Azië bestemd is. En dan gaat hij daarin schrijven. En wat blijkt daar dan uit hoe lief hij die mensen heeft? Daar in die omtrek. Hij noemt ze geliefden. Hij noemt ze broeders. En als je goed geluisterd hebt net na de schriftlezing, dan hoorde je zelfs het woord kinderkens, kindertjes. Wat een liefde van die apostel Johannes blijkt uit die woorden, uit de namen die hij die mensen geeft. En waar gaat het nu Johannes om? Dat lees je eigenlijk al in het begin van die brief. Dan zegt hij: hetgeen wij gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u. Opdat gij met ons gemeenschap zoudt hebben. Met ons, met Johannes en met Gods kinderen. En deze gemeenschap ook zij met de Vader. En met zijn Zoon Jezus Christus. Dan wil Johannes eigenlijk niet liever dan die mensen op Christus werpen. Weet je waar Johannes nu achter is gekomen? Dat elke weg buiten Jezus Christus een doodlopende weg is. Ik zeg het nog een keer, ik las die zin ergens van de week. Elke weg buiten Jezus Christus is een doodlopende weg. Gemeente, dat is heel direct gezegd. Maar dat is ook heel waar gezegd. En dat heeft Johannes tot in het diepst van zijn ziel gevoeld. Je zult deel moeten hebben aan Christus, aan Jezus Christus. En anders zal het niet gaan. Dan leef je, dan reis je, dan wandel je op een doodlopende weg. Het gaat om de band met Jezus Christus, zegt Johannes, de apostel van de liefde. En die band, die hebben de gelovigen. Ze hebben de zalving van de heilige. Ze zijn, zoals we het van de week hoorden, als echte ranken, ware ranken, aan de wijnstok, in de wijnstok, aan de wijnstok verbonden. En ze zijn in die wijnstok geënt. De zalving van de heilige. Ze zijn gezalfd met de Heilige Geest. Ze hebben de zalving van Christus. Nou, over die zalving gaat het in zondag 12. De heilige is gezalfd en de heiligen, ze zijn gezalfd. Waarom is hij Christus? Dat is een gezalfde genaamd. Dat is de tweede naam in de apostolische geloofsbelijdenis als het over de Zoon gaat. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper des hemels en der aarde. En dan komt het. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Hoeveel namen hoor je? Vier namen. Jezus Christus, Gods enige geboren Zoon, onze Heere. Nou, de naam Jezus hebben we vorige week gehad in de doopdienst. Zondag 11. Nu is zondag 12 aan de beurt, de naam Christus. En dan komt in zondag 13, Gods enige geboren Zoon, onze Heere. Dat is volgende week zondagavond, zondag 13. Dan hebben we de vier namen van de zaligmaker van Gods Zoon genoemd in de apostolische geloofsbelijdenis uitgelegd in de catechismus. Dus nu die tweede naam, Christus. Vorige week zei ik al, Jezus, dat is eigenlijk de roepnaam. Zo werd Jezus geroepen, genoemd, zo kenden de mensen hem, Jezus. Christus, dat is zijn ambtsnaam, hè? Zijn werknaam. Vorige week heb ik het voorbeeld van onze koning genoemd. Koning Willem-Alexander. Koning, dat is zijn ambtsnaam. En Willem-Alexander zijn persoonsnaam, zijn roepnaam. Nou, heerbied gesproken, Christus Jezus, de gezalfde zaligmaker. Nu gaan we letten op Christus, dat betekent gezalfde. Christus, dat is van het werkwoord grio, het Griekse werkwoord. In het Hebreeuws, Messias van Mashiach, dat betekent allebei gezalfde. Dus als je in de Bijbel Messias leest, in het Oude Testament, gezalfde. En in het Nieuwe Testament Christus, dat is ook gezalfde. In die twee Bijbelse talen wordt de Heere Jezus dus de gezalfde genoemd. Messias en Christus. Die naam verklaart het verlossingswerk van de zaligmaker. Van Jezus de zaligmaker. De Zoon Gods wordt zaligmaker genoemd, omdat hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost. Hebben we gehoord. En nu gaan we nog eens wat dieper erop in wat dat zaligmaken nu is. Hè? In de naam Christus, gezalfde, lezen we hoe hij nu Jezus kan zijn. Hoe hij nu zaligmaker is. In het Oude Testament Messias. Iemand die een beetje thuis is in de Bijbel, en ik hoop dat we dat allemaal zijn. Lees je Bijbel iedere dag. En onderzoek wat er staat geschreven. Je kunt beter iedere dag een kort stukje goed en intensief lezen dan hele lange stukken gedachteloos. Maar als we thuis zijn in de Bijbel, je kunt er een rooster bij gebruiken dan. Dan kom je ook bij Daniël 9. De tijd tot Messias, de vorst. En de Messias zal uitgeroeid worden. Maar het zal niet voor hemzelf zijn. Dan lees je die naam Messias. Dat is gezalfde. En het Nieuwe Testament, nou dan hoef je niet zo lang te zoeken. Als je naar de naam Christus zoekt in het Nieuwe Testament. Oh, dan kom je op heel veel plaatsen die naam Christus tegen. Eigenlijk al op de eerste bladzij van het Nieuwe Testament, Matteüs 1, direct al het eerste vers. Als de oudtollenaar Matteüs zegt, het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham, dan heb je die naam al, hè? Jezus Christus. En de laatste bladzij, Openbaring 22, het laatste vers. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen. Nou, dan heb je de eerste tekst van het Nieuwe Testament en de laatste tekst van het Nieuwe Testament. En daar staat de naam in Jezus, maar ook Christus. Waarom wordt hij Christus genaamd, genoemd? Ja, hij wordt Christus genoemd in het woord, dat heb ik nu al gezegd. Maar door de christen, die mag ook de naam Christus dragen in het hart en in de mond. Maar eerst in het hart. Die vroegere christenen van die vroege kerk, ik had vanmorgen over een Romanus die martelaar was, die noemde zichzelf ook wel eens een Christusdrager. Wat bedoelden die mensen daarmee? Ik ben een Christusdrager. Dan wilden ze eigenlijk zeggen, we dragen Christus in ons hart. Nou gemeente, hoe is het nu? Ja, we zijn lid of we zijn dooplid van de gereformeerde gemeente van Schravenpolder of van een andere gemeente. Maar ben je nu ook al zo'n Christusdrager? Ja, op je voorhoofd staat die naam. Althans, bij de meesten van ons, niet bij allemaal. Maar als we dan op ons voorhoofd hebben, dat is natuurlijk al een voorrecht, hè, dat je de naam ja, van Christus, des Vaders, des Zoons en des Heiligen. Dit is de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. Maar als je nu in het hart mag draaien, daar gaat het om. En hoe komt nu Christus in je hart? Moet je dan je hart openzetten en zeggen, nou, kom Heere Jezus Christus. Ja, zo gaat dat niet, maar dat is nu het werk van de Heilige Geest. Maar dat doet de Heilige Geest nog steeds. En daarom zitten we in de kerk. En daarom zijn we ook vanavond hier onder de catechismespreek van zondag 12. En een catechismespreek is ook helemaal gegrond op het woord. Het is ook woordbediening, woordverkondiging. En daarom ook dit jaar steeds die link vanuit de brieven naar het woord, naar de catechismes. Dan zeg je, ja, het staat in het woord en daarom staat het ook in de catechismes. En dan is dat de Bijbelse leer, de leer van Gods woord, omdat hij van God de Vader verordineerd is. Nou, dat is een woord, dat moeten we natuurlijk uitleggen. Want verordineren, dat is een, ja, een woord, dat begrijpen we misschien niet direct wat daarmee bedoeld wordt. Verordineren, dat is eigenlijk benoemen of beschikken. Iemand die wordt voor iets benoemd, hè, die heeft, dan krijgt een bepaalde functie. Je wordt benoemd tot, nou ja, noem het maar. Benoemd tot burgemeester bijvoorbeeld. Nou, dan bij koninklijk besluit is zo iemand burgemeester van die en die plaats. Nu gaat het natuurlijk over de Heere Jezus Christus. Hij is verordineerd. Hij is aangesteld tot gezalfde over zijn uitverkoren gemeente. Wanneer is de Heere Jezus verordineerd aangesteld? Mag ik het woord benoemd nog eens noemen? Van eeuwigheid is zijn naam al genoemd. Gij zijt mijn Zoon, heden heb ik u gegenereerd. Toen is deze Christus verordineerd om over zijn gemeente de gezalfde te zijn. We hebben gezongen bij het begin van de dienst, ik heb bij een held. Voor Israël hulp beschoren, hem uit het volk verhoogd. Hem had ik uitverkoren, dat ging eigenlijk over David. Maar ik denk dat we allemaal onder het zingen ook wel aan die meerdere van David hebben gedacht. Ik heb hulp besteld bij een held. Daar valt David nu helemaal bij in het niet. Dat is die grote held met een hoofdletter. Ik heb een verkorene uit het volk verhoogd. Dan is David een type van Christus. Maar ik mag vanavond zeggen, meer dan David is hij en met de Heilige Geest gezalfd. We hadden in die tekst uit 1 Johannes 2 het over de zalving van de heiligen. Nu werden in het Oude Testament mensen die tot een bepaald ambt gezalfd werden, profeet, priester, koning, gezalfd met zalfolie. Waar zag die zalfolie op? Wij kennen dat zo niet meer direct, maar althans, we kennen nog wel zalfolie. Maar die olie die gebruikt werd voor die zalving toen. Die zalfolie in het Oude Oosten, dat was, ja, dat gebruikte je om jezelf te verfrissen. Je ging er lekker door ruiken, je gebruikte een paar druppels van die olie. En die olie die werd ook wel gebruikt om wonden te genezen. Die olie had een genezende kracht. Olie, ja, verheugde, olie maakte je blij. Maar bijzonder gebruikt die zalfolie voor het ambt. En daar moest niet mee, daar mocht ook niet mee gerommeld worden. Als we lezen over die zalfolie waarmee die hoge priester gezalfd werd, moeten we eens lezen in Exodus 30. Dan was dat precies die bestanddelen van die olie der heilige zalving. Zo staat het er. De olie van de heilige zalving. Mirre en specerijkaneel en kalmoes en cassie. Zo werden de profeten gezalfd. Even nadenken. Profeten gezalfd. Schiet er al een naam in je gedachten, een profeet die gezalfd is? Elisa. Niet zo lang geleden hebben we het nog gehoord. Elisa, door Elia gezalfd. Dat was bemoedigend. Had de Heere gezegd tegen Elia toen hij zo moedeloos was. Ik ben alleen overgebleven. Nee hoor Elia, er zijn er nog 7000. En dan zal ik je bemoedigen. Ga dan Elisa maar zalven tot profeet in uw plaats. Een profeet was een gezalfde. Zegt de Heere in zijn woord. Tast mijn gezalfde niet aan. Doet mijn profeten geen kwaad. Lees je in Psalm 105. Dat geldt nog, hè? De Heere zegt, die waakt over de ambtsdragers. Tast mijn gezalfde niet aan. Doet mijn profeten geen kwaad. Als ze dat deden onder Israël. Kwaad spreken van een profeet. Nou, dat deden ze bijvoorbeeld van Jeremia. Dat was zwaar werk, mensen. Dat was zwaar werk. Want de Heere die zegt, als je nu mijn kinderen aan gaat raken, dan raak je wel mijn oogappel aan. Nou, en als je je oogappel per ongeluk aanraakt, dat doet pijn, dat gaat niet, hè? Dat is erg. Nou, zo is dat ook als je die profeten kwaad doet. Je spreekt kwaad van de profeten, je spreekt kwaad van ambtsdragers. Ik zeg het nog een keer, dat is zwaar werk. Daar ben je niet goed mee. Daar zul je echt de gevolgen van ondervinden. En daarom een ernstige waarschuwing. De priesters, gezalfd, aangewezen. Dan mochten Aaron en die priesters zijn zonen priesters. Aaron, de hoge priester, zijn zonen priesters. En die werden wettig in de ambtelijke dienst gesteld en door Mozes gezalfd. Dat waren priesters, dat waren geschenken van God aan het volk. De Heere zei, ik geef ze aan u, mijn volk Israël. Dat zijn geschenken die ik geef. Nou, mag je zo naar de ambtsdragers kijken. Dat zijn geschenken die de Heere heeft gegeven. Koningen. Dat wordt heel uitgebreid beschreven hoe die gezalfd werden. Nu gaan we weer even nadenken. Koning Saul, die is ook gezalfd. En koning David. En dat hebben jullie allemaal natuurlijk al gehoord, kinderen, over het verschil tussen die twee. Hoe werd Saul gezalfd? Ja, dat deden ze uit een kruik. Hij werd door Samuel gezalfd uit een kruik. 1 Samuel 10. En David? Ja, zeg je, uit een hoorn. Precies. Wat is nu het verschil tussen een kruik en een hoorn? Ja, een kruik, als je die laat vallen, die is kapot. En als je die hoorn laat vallen, die is onbreekbaar. Wat betekende dat? Het koningschap van Saul dat is gebroken. Saul is niet zo lang koning geweest. David, ja, maar die is toch ook gestorven? Zijn koninkrijk was toch niet onbreekbaar? Ja, maar dat ziet op het koninkrijk van de grote zoon van David. En dan mag ik je zeggen, gemeente, dat koningschap van de grote zoon van David, van Christus, is onbreekbaar. Vandaar die hoorn. Wat houdt die zalving nog meer in? Verordinering en bekwaammaking. Verordinering, daar heb ik nu iets van gezegd. Hij moet het zijn. Hij wordt benoemd. Ik stel hem aan, zegt God. En wat betekent bekwaammaking? Nou, dat iemand bekwaam wordt tot zijn ambt. Dus dat iemand geschikt wordt voor zijn ambt. Dus verordinering is, hij moet het zijn. En bekwaammaking is, hij kan het zijn. Ik geef hem kracht. Nu kijken we nog een keer naar David. Niet die broers werden gezalfd. David werd gezalfd. Dat is de verordinering. Ik stel hem aan. Hij moet het zijn. Niet Eliab, niet Samma, niet Abinadab, maar David, de jongste. En ik geef hem kracht. Zat er dan een bepaalde kracht in die zalfolie? Wel, nee. Maar het was een teken dat de Heer hem kracht gaf. En wat lees je dan in 1 Samuel 16? Nou, dat de geest van de Heer op David kwam van die dag af en voortaan. En zo is de middelaar ook bekwaam gemaakt. Ik moet zeggen, naar zijn menselijke natuur. Want de Heere Jezus, Christus, kinderen, dat begrijpen jullie ook wel, die hoefde natuurlijk niet geschikt gemaakt te worden. Hij was God, maar naar zijn menselijke natuur wel. Hè? Hij is ontvangen, geboren, hij heeft zijn jeugdjaren doorgebracht in Nazareth. Toen is hij volwassen geworden en toen ging hij in het openbaar, hè, optreden, het kindeke. Wiens oplezen we dan in de Bijbel en werd gesterkt in de geest. Hij werd bekwaam gemaakt. Waar was dat hoogtepunt? Ja, bij de Jordaan. Deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. Waarom moet de Heere Jezus nu profeet en priester en koning zijn? Omdat wij alle ambten in het paradijs hebben verloren. Ja, maar wij zijn toch geen ambtsdrager? Daar zitten toch de ambtsdragers? Diakenen, ouderlingen, predikant is een ambtsdrager, maar zijn wij ook ambtsdragers? Ja. Wij waren profeet in het paradijs om God te kennen. En priester om ons hele leven aan de Heere op te offeren. En koning om met hem te regeren. En nu zijn we geen profeet meer. En geen priester meer. En geen koning meer. Weet je wat wij nu zijn? Slaven. Slaven van de duivel, de wereld en de zonde. En nu is Christus gekomen. Om nu voor mensen die geen profeet en priester en koning meer zijn. Die ambten hebben verloren in het paradijs. Om dat nu weer te herstellen. Zie je dat je Christus nodig hebt. Die vrouw zei, kom ziet een mens. Die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb is deze niet de Christus. En Petrus zei, gij zijt de Christus. De zoon des levenden. Het kwam uit zijn hart. En dan moest hij nog heel veel leren, hè. Dan volgde nog een weg. Ik las dat eens van iemand die zei, een weg van duikelingen en struikelingen. Nou, dat was bij Petrus. Maar hem moet ik hebben. Even kijken wat Johannes ervan zegt. De zalving van de heilige. Die heilige, dat is Christus. Ja, in het Oude Testament, dan lees je die naam van Christus ook wel eens, de heilige. He, dan lezen we bijvoorbeeld in Psalm 16. Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving zie. Nou, over wie gaat het in Psalm 16? Ja, over de Heere Jezus. Hij zal in het graf geen verderving zien. Hij is uw heilige. Hij is Gods heilige. En gemeente, er is zo'n nauwe band, schrijft Johannes, tussen de Vader en de Zoon. Hij is gezalfd. Hij is Christus. En dat komt, dat woord zalving, dat is het woord, dat is het woord chrisma in het Grieks. Christus en chrisma. En die hele brief, die staat nu vol over Christus. God en mens. O mensen in Klein-Azië, zoals hij is er maar één. Tegenover die leugenaars, zo noemt Johannes ze, die logenen dat Jezus de Christus is. Zegt hij, er is er één die heeft de zalving gekregen. De zalving van de heilige. Christus is gezalfd en Gods kinderen zijn ook gezalfd. En zo begeert Johannes, die oude apostel, die kinderkens, die mensen op Jezus Christus te werpen. En waartoe is hij dan gezalfd? Tot onze hoogste profeet en leraar en tot onze enige hoge priester en tot onze eeuwige koning, tot profeet en priester en koning. Eigenlijk moet je zeggen, het is één middelaarsambt. In drie verschillende ambten, het is een drievoudig ambt. Bij sommige mensen in het Oude Testament had je wel eens dat ze twee ambten droegen. Dan gaan we weer even nadenken. Melchizedek, wat was hij? Hij was koning van Salem en hij was priester van de Allerhoogste God. En Samuel, hij was priester en hij was ook profeet. En David, hij was koning, maar hij was ook profeet. En in Christus zijn er drie ambten. Dat heeft nooit een mens gehaald, drie ambten in één persoon. En dan gaat in de naam Christus de deur van Gods genade open. En wat, wat heeft er zin, is het ook weer mooi verwoord in zondag 12. En dan gaat hij zeggen, wat nu Christus, wie nu Christus is. Dan zegt hij, dat is nu onze hoogste profeet en leraar. Dat is nu die profeet en leraar van Gods gemeente, van Gods kerk. Onze hoogste profeet en leraar. Een hogere profeet en leraar dan Christus is er niet. Ja, Mozes was een grote profeet. Een profeet uit het midden uwer broederen als mij zal de Heer uw God verwekken. O, dan valt Mozes toch helemaal in het niet bij Christus. Meer dan Mozes is hij. En wat doet die profeet nu? Die gaat die verborgen raad en wil Gods aangaande onze verlossing volkomelijk openbaren. Hij heeft die geopenbaard. O, Mozes die heeft dat niet volkomen geopenbaard. Nee, zeker niet. Hij was vol gebrek. Mozes was op zijn tijd ook weer een driftig man. En hij heeft niet altijd het goede inzicht gehad. Maar deze leraar, deze profeet, hij maakt de verborgen wil en raad aangaande de verlossing volkomen bekend. Dat deed hij toch bij die Samaritaanse vrouw. Dat had geen profeet haar ooit kunnen leren. Maar dan gaat de Heere Jezus deze vrouw onderwijzen. En dan gaat hij ze van stap tot stap ontdekken. Dan gaat hij ze ontdekken aan dat gebrek aan water. En dan gaat hij spreken over dat levende water. En dan zegt die vrouw, ik zie dat u een profeet bent. En dan mag ze gaan horen wie hij is. Ik ben het die met u spreek. Ik weet dat de Messias komt. Zo heeft ze het gezegd. De gezalfde komt. En dan zegt die Messias, dan zegt Christus, ik ben het die met u spreek. O, dan gaat hij haar die verborgen raad en wil Gods aangaande de verlossing openbaren. Zie je dat het geopenbaard moet worden? Het moet opengelegd worden, mensen, want we zien het niet en we doorgronden het niet. Maar als die grote profeet en leraar het gaat openbaren, dan mogen we het zien. Als hij gaat spreken, ik ben het. En tot onze enige hoge priester. O, let eens op dat bijvoeglijke naamwoord, enige hoge priester, er is er maar één. Aaron was een grote hoge priester, maar hij was niet de enige. O, hij is opgevolgd door een hele rij van hoge priester. Na hem vele andere hoge priesters, maar deze is de enige hoge priester. Ja, hij is nog meer dan Melchizedek, de koning en de priester van Salem. O, die had ook geen opvolger. En die is ook door aanwijzing aangesteld. Maar hij is meer dan Melchizedek, Christus, de enige hoge priester. En zie je dan eens wat Christus doet? Hij gaat met de enige offeranden van zijn lichaam verlossen. Ja, dan zegt de catechismus die ons met die enige offeranden van zijn lichaam verlost heeft. O, dat heeft Aaron niet kunnen doen. Hij was uiteindelijk geen plaatsbekleder. Hij was zelf een zondaar. Hij moest daar verzoening doen, ook voor zijn eigen zonde en voor de zonde van het volk. Wat was Aaron uiteindelijk een zondige hoge priestergemeente? Denk dan eens bij de Sinaï, dan gaat hij daar het volk voor in het maken van het gouden kalf. O, dan is hij daarin geen type van Christus. En als hij dan bij Meriba is, bij die rotsteen, dan samen met zijn broer Mozes, dan is hij uiteindelijk ook ongehoorzaam. En ook Melchizedek, hij is niet die enige hoge priester die met de offeranden van zijn eigen lichaam verlost, maar deze hoge priester wel. Hij is onze enige hoge priester. Hij is hoge priester en hij is offer tegelijk. En het altaar, dat is uiteindelijk zijn kruis. En dat vuur, dat is Gods toren die hem heeft getroffen. O, dan is hij de enige hoge priester die met zijn enige offeranden ons kan verlossen. En die met zijn voorbidding steeds tussentreedt bij de Vader. O, dat is niet alleen het tussentreden, dat is niet alleen het offeren, maar dat is ook het bidden wat hij doet. Dat deed Aaron ook, tussentreden. Toen dat volk gezondigd had, dan lees je dat Aaron met dat wierookvat tussen dat volk zich begaf. Dan staat er eigenlijk in het Hebreeuws een woord dat betekent hij rende tussen dat volk. Met dat gouden wierookvat. Om verzoening te doen toen er zo'n zonde was gebeurd. Ook na die zonde met Korach, Datan en Abiram. Maar deze hoge priester kon uiteindelijk dat met zijn eigen werk niet doen. Dan moest de Aaron ook heen wijzen naar dat werk van die grote hoge priester. En tot onze eeuwige koning. Salomo was een koning die lang heeft geregeerd. Maar deze koning die regeert eeuwig. Hij regeert van begin tot het einde. En hij regeert met woord en geest. En wil beschutten en behouden bij de verworven verlossing. Nee, dat was Salomo niet. Zijn regering stopte een keer. Hè? Zijn regering was niet altijd wijs. Dan lees je vooral ook op het laatst van zijn regering wat daarvan terechtgekomen is. Maar Christus, hij regeert rechtvaardig, wijs en zacht. Hij is gezalfd boven zijn heiligen. Zeg, heb je die profeet, priester en koning al nodig gekregen? Een profeet om je te onderwijzen als je zelf de weg niet weet. Ik zal u onderwijzen. Ik zal u leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. Die hoge priester. Als dan hij gezegd heeft, Petrus, gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. Dan gaat Jezus zeggen, ja, maar ik ben de profeet inderdaad, maar ik ben ook de priester. Hij gaat dat onderwijs geven over zijn priesterlijk werk. Weet je wat Justus Vermeer zo mooi zegt in zijn catechismus? Hij zegt, Jezus drijft tot Jezus. Jezus drijft tot Jezus. Wat betekent dat? Dat bedoelt hij mee, Jezus in zijn profetische bediening drijft tot Jezus in zijn priesterlijke bediening. Dan is dat profetische werk van Christus, dat onderwijzende werk. Maar dan gaat hij meer in dat onderwijzende werk drijven naar zijn priesterlijk werk. Want het moet naar die enige offerande toe. Want er is geen offer dat voor onze zonde kan gelden. En daarom wordt het in je leven, kinderen des Heren, zo afgebroken buiten die enige offerande van zijn lichaam en als koning. Als hij er toch niet was, die eeuwige koning was toch verloren en kwijt. Maar nu is de geur van deze koning een liefdegeur. Dat gaat boven alles uit. Mensen, je mag nog onder de bediening van deze Christus verkeren. Je mag nog onder de profetische bediening verkeren. Is het alles een wonder geworden? Dat we hier 3 keer mogen zitten. En er legt nog geen mens een strobreed in de weg. Dat je nog vrijuit kan luisteren. En dat we nog zo mogen zijn onder de profetische bediening van Christus. Om hem nu ook maar nodig te krijgen. Als profeet en priester en koning. Er is weer bijna een zondag voorbij. En hoe is het nu op weg en reis naar die grote eeuwigheid? Jong en oud, we zijn ons leven geen moment zeker. We hoorden zojuist in de consistorie van een van de broeders, de gemeente van Picture Butte aan de overkant van de oceaan, zomaar 2 jongeren weggerukt uit het leven van onze gemeente daar. En zo is het ernstig het leven. Ons leven is maar even. En als kaf gaat de dag voorbij, maar heb ik dan een band met die levende Christus. Hè, om hem nodig te krijgen, zo persoonlijk. En dan is Johannes er vol van. Die hele rondzendbrief, hè, dat traktaat zou je ook wel kunnen zeggen. Het is meer een traktaat, een verhandeling dan een brief. Hè. Je zou zeggen het heeft meer het karakter van een traktaat, die hele zendbrief. Maar dan zegt hij kinderkens, vaders, jongelingen, dan spreekt hij ze zo allemaal verschillend aan daar in Klein-Azië. Hij is de profeet hoor. Hij is het woord des levens. Hetgeen wij getast hebben van het woord des levens. Hij is de profeet. Hij is de priester. Lees dan eens in die brief van Johannes. Dan zegt hij, kinderkens, indien nu iemand gezondigd heeft, we hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. Hij is de koning. Hè? Hij is het leven, zegt Johannes. Hij is echt het leven. Want het leven is geopenbaard en we hebben het gezien. Hij is Christus, de gezalfde. Daar is Johannes vol van. En die oude ambtsdrager Johannes, wat wil die nu? Ik heb het al gezegd. Hij wil als het ware die mensen, die kinderkens, die vaders, die jongelingen, die kinderen van God daar in Klein-Azië, die gemeenteleden. Hij wil ze als het ware op Jezus Christus werpen. Want alle wegen buiten Jezus Christus zijn doodlopende wegen. O, onthoud het toch. Besef het toch. Aanschouw toch uw gezalfde koning. We gaan het samen zingen voordat we naar het tweede punt gaan. Uit Psalm 84 vers 5. O God, die ons ten schilde zijt en ons voor alle ramp bevrijdt. Aanschouw toch uw gezalfde koning. Psalm 84 vers 5. Maar waarom wordt gij een christen genaamd, als de tweede vraag. Gij hebt de zalving van de heilige, zegt Johannes. En gij weet alle dingen. En dan is de heilige gezalfd, Christus zelf, maar ook Gods kinderen, de heiligen, zijn ook gezalfd. Dat is het tweede punt van de preek. Waarom wordt gij een christen genaamd? We hebben het nu over de heilige gehad, maar hoe zit het nu met de heiligen? Zijn Gods kinderen dan heiligen? Ja, dat betekent ze zijn afgezonderd. Ze zijn door het geloof een lidmaat van Christus en alzo zijn er zalving deelachtig. Dan zeggen we het even met de woorden van de catechismus hier, christen. Dat komt van het woord Christianos. En christenen, dat is Christianoi. Dan ben je christen. Ja, wanneer ben je nu een christen? Als ik vanavond zou zeggen, steek nu eens allemaal je vinger op, wie is hier een christen? Ik hoop dat we dan allemaal zeggen, ja, dat zijn we. We zijn christenen. Dat is goed. Maar ben ik nu zo een christen? Zo'n christen. Christianos. Dat ik van Christus ben. dat ik echt zo'n rank ben. Niet alleen een elimrank. Ik hoor bij de kerk en ik hoor misschien bij de jeugdvereniging. Maar zo'n echte rank in Christus. Dus ik bedoel maar, niet alleen hè, omdat je uit christelijke ouders geboren bent of geadopteerd bent. Of dat je ja, in de voorrechten van het woord en van het sacrament mag delen, zegt Johannes van der Kemp. Dat is niet genoeg. Het gaat ook niet om een naam christen of een bijna christen, maar een ware christen. Dat moet je onderzoeken, hè. En wat zijn dat dan voor mensen? Ja, die ware ranken, hè, die trekken de sappen uit de levensbron. Uit de wijnstok, hè, uit de levensbron. Christen. Ik hoop dat ze het ook merken, dat mensen het ook merken aan jou, aan u, aan mij in de omgeving. Dat is nu een christen. En niet van, nou ja, die mensen zitten daar in die Elimkerk en ja, je merkt er eigenlijk verder helemaal niks aan, want ze doen precies hetzelfde als ons. Op school. Ze vloeken even hard, toch niet? Je opleiding, je werk, laat het merken, laat het zien. Ik wil een christen zijn. In alles, in je uiterlijk. Ook hoe je zichtbaar bent naar anderen toe. Gij hebt de zalving van de heilige. Nou, dat was daar in het eerste eeuw heel, ja, een hele achtergrond. Want daar in Klein-Azië, daar aan het einde van die eerste eeuw, daar kwamen dwaalleraars op. Verschrikkelijke leugengeesten. Het is echt uitgekomen wat Paulus zegt, hè. Die nam afscheid van die ouderlingen in Efes en hij zegt, ik weet dat na mijn vertrek zware wolven tot u zullen komen. Die zullen de kudde niet sparen. Nou, die wolven die zijn gekomen. Johannes die schrijft erover. Er is zelfs een groep leden die heeft zich losgemaakt van de kerk van de apostelen. Die zijn uit ons uitgegaan, zegt Johannes in vers 19. En die dwaalleraars, die worden door Johannes heel scherp leugenaars genoemd, of zelfs wel antichristen. Antichristen. Dat zijn mensen die zijn tegen de christenen en tegen Christus. En wat is de grootste dwaling van die antichristen uit Johannes' tijd? Dat ze zeggen, Christus is niet in het vlees gekomen. Die is niet echt mens geweest, hoor. Ja, maar als je dat logen zegt, Johannes, dan logen je eigenlijk alles, dan is er geen zaligheid, dan is er geen zalving, dan is er geen band met Christus. En daartegenover zegt Johannes zo troostvol, kinderkens, jullie hebben de zalving van de heilige. Je hebt dat ontvangen, gij hebt de zalving van de heilige ontvangen. Gij hebt het ontvangen. Hè? U ontving het, wanneer ontving u dat? In de wedergeboorte, toen u van Adam afgesneden werd en toen u bij die nieuwe ambtsdrager Christus ging horen, die grote ambtsdrager Christus ging horen en u mag je delen in de zalving van de heilige. En wat word je dan? Wel gemeente, dan word je profeet en priester en koning. En wat ga je dan doen? Kijk nog eens even in onze catechismus. Dan word je profeet, opdat ik zijn naam belijde, dat is profeet zijn. En mijzelf tot een leven dankoffer hem offeren, dat is priester zijn, want die offert. En met een vrije en goede conscientie, dat is je geweten, in dit leven tegen de zonde en de duivel strijden en hiernamaals in eeuwigheid met hem regeren, ja, dat is koning. Dus nu maakt Christus van zulke mensen die ambtsdrager af zijn, weer profeet en priester en koning. Kijk, en dan ben je bij de kern van de tekst. Dan word je door hartvernieuwende genade, van de catechismus, dan word je door hartvernieuwende genade een profeet om Gods naam te belijden. Een priester om jezelf als een levend dankoffer hem op te offeren. en om als koning te strijden, met een vrij en goed geweten, tegen de zonde de duivel strijden, en straks eeuwig overwinnen. Zeg, belijd je zijn naam? Ben je door Gods genade profeet geworden? Als je op school zit, met je vrienden omgaat, met je onkerkelijke collega's, als je contact probeert te krijgen met je onkerkelijke buren, zijn naam belijden. We beginnen maar allemaal bij onszelf. Doen we dat wel genoeg? Gaat er wel werfkracht van ons uit? Ook in de buurt, in de straat, in het dorp en waar we ook zijn. Mogen wij onszelf opofferen? Voor wie is het gebed? Leer mij, o God, van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Bid dat maar, jongeren. Leer mij, o God, maar bid dat ook maar ouderen. Ook als je heel oud geworden bent, dat je zegt, zou de Heere dat laatste stukje van mijn leven nog willen hebben? Ja hoor, leer mij, o God, van zaligheden, mijn leven, ook alvast zal dat niet zo lang meer zijn, in uw dienst te besteden en strijden. Zul je strijden tegen de zonden? Of vind je de zonde wel best? Laat je toe. Ben je er als het ware in aan baden in de zonde en overwinnen? Weet je wat Johannes van der Kemp zegt tegen Gods kinderen in die catechismusverklaring van vanavond? Hij zegt tegen Gods kinderen, hij zegt, christenen, maak nu veel gebruik van uw profeet, priester en koning. Dat zeiden die oudvaders nogal eens. Gebruik maken van Christus. Wat betekent dat als ze dat zeiden? Dat betekent dat je als zo'n arme zondaar steeds naar Christus uitgedreven wordt. En zegt, o hoogste profeet, mag ik uw naam belijden? O enige hoge priester, mag ik in uw offer de grond van mijn zaligheid vinden en mijn hele leven, ja mezelf, als een dankoffer aan u opofferen. En mag ik als koning, o eeuwige koning, mag ik dan ook strijden in uw kracht en overwinnen eenmaal ook in uw kracht. En dan zegt Johannes, gij hebt de zalving van de heilige. En gij weet alle dingen. Worden dat perfectionisten? Dat was een andere dwaling in Johannes zijn tijd. Er waren mensen die zeiden, een keer wordt het helemaal perfect. Als je nu goed je best doet, dan kun je een keer een zondeloos leven gaan leiden. Zet je schouders eronder en dan komt dat wel in orde. Dan zegt Johannes, dat is een dwaling. Dat is een grote dwaling. Je blijft hier een arme zondaar. Een arme zondaar die op Jezus Christus geworpen moet worden. Door de Heilige Geest. En wees nu een heilige te midden van die leugenaars. En wees een christen te midden van die antichristen. En kinderkens, bewaar uzelf van de afgoden. Dat is zijn laatste oproep in die eerste brief. Kinderkens, kindertjes, bewaar jezelf van de afgoden. Gemeente, de zondag is weer voorbij. We hebben het net gezongen. Eén dag is in uw huis mij meer dan duizend waar ik u ontbeer. Was het vandaag ook zo? Dat je zegt, ach, ik zie eigenlijk tegen de maandag op. Ik wou dat eigenlijk zondag bleef. Die mensen zijn er wel eens. Ik zal niet zeggen dat het God bij Gods kinderen iedere zondag zo is. Maar er zijn wel eens zondagen, dan zeggen ze, Heren, ik zou wel willen dat het altijd zondag bleef. Ik zou altijd wel in uw huis willen zijn. Dat kan niet hier, daar moet je de strijd weer in. Maar straks, ik zal in het huis des Heren blijven, tot in lengte van dagen. Misschien zegt iemand, daar begrijp ik nu helemaal niks van. Wat u daar nu zegt, altijd zondag, ben blij dat het weer voorbij is en dat het weer maandag wordt.
Ik hoop dat je het mag leren. Dan is dat voor jou, voor u ook nog te leren. Want er is nog zoveel genade bij deze profeet en priester en koning. Maar het is wel de laatste uren. Hè? Kinderkens, het is de laatste uren. Dat zei Johannes in de eerste eeuw na Christus. Nu zijn we in de 21ste eeuw. Dan moeten we toch wel zeggen, het is de laatste uren. Dan is het als het ware een dringend appel. En wat heeft Johannes, en ga die brief nog maar eens rustig nalezen. Wat heeft Johannes, als het ware met het vuur van de apostel, het aan zijn hart gelegd. En we begeren het de oude apostel Johannes na te zeggen. 1 Johannes 5 vers 12. Die de zoon heeft, die heeft het leven. Die de zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Gemeente, het is 1 van 2. Toen in de eerste eeuw. En nu in de 21ste eeuw. Het is de laatste uren. Heb je de zoon wel? Heb je de zoon niet? Heb je Christus wel? Of heb je Christus niet? Het is 1 van de 2. Als je Christus die zoon niet hebt, dan heb je het leven niet. En als je Christus die zoon wel mag hebben, dan heb je het leven wel. O gemeente, bedenk dan vandaag, vanavond nog, wat tot uw en jouw eeuwige vrede dient. Amen. We willen eindigen met gebed. Heere, zou uw woord van 3 keer nog willen napreken in ons hart. En vooral ook willen toepassen door de kracht van uw geest. Ga verder met ons mee in de rest van deze dag. En ook in het overige van deze week. Bewaar ons op al onze wegen. En mogen we die oproep van de apostel, dat ernstige woord, meenemen. Die de zoon heeft, die heeft het leven. Maar die de zoon Gods niet heeft, die heeft het leven niet. O, hoor ons dan toch en verhoor ons. Om die zoon uit genade. Amen. Psalm 133 vers 2 en 3. Die liefdegeur en waar liefde woont, dat is de slotzang.
Ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.